Ja, goedemorgen allemaal, daar zijn we. We hadden even klein oponthoud. Daarom zijn we iets later begonnen. Allemaal welkom. Ik zie toch dat er een aantal mensen toch zijn ingelogd, die erbij zijn. Dus daar zijn we heel blij mee. Geen geluid, Paula, maar dat is inmiddels opgelost, dat klopt. Maar als het goed is, moet je dat nu wel hebben. Ja, allemaal welkom. Het is vandaag de eerste kerstdag. En ik heb ook een onderwerp, zoals jullie hebben gezien, is kerstmis en de boom. Is die afgodisch en is die daarom verboden? Vorige week, zondag, hebben we natuurlijk een studie erover gehad. Over de kerstdagen en hoe zien we dat? In ieder geval dat we elkaar daarin niet op oordelen. Christus is niet geboren, dat weten we op die dag. Ik heb vorige week zondag ook nog even verteld. Als je de geboorte van Johannes de Doper weet, dan weet je de geboorte van Christus. En Paulus zei, kwam je er soms niet helemaal goed uit? Nou, in het begin even niet. Ik zat in die rekensom in mijn hoofd, had ik. Maar ja, we hebben wel een studie op de site ervan staan. Zacharias die was van de dagorde van Abia. En ze moesten twee keer per jaar dienen, die priesters. Nou, we weten dat hij sowieso niet in de winter geboren is. Nou, dan kan je uitrekenen dat Abia, dat is dan in de maand juni geweest. Nou, en Maria ging naar, Elisabeth toe. En die was toen 6 maanden zwanger. Dus even duidelijk. Eind juni is Elisabeth bevrucht. En ze was 6 maanden zwanger. Toen kwam Maria bij haar. Dus als je 6 maanden optelt bij eind juni. Dan kom je eind december uit. En dan praten we dus niet over de geboorte. Maar over de bevruchting van Maria. Dat ze dat toen gehoord had. Dus als je het over kerstmis hebt. Officieel is het dan, zoals ik dat ook geloof en zie. Is het grote wonder dat de Heer Jezus, niet de Heer Jezus, maar dat de Heilige Geest Maria bevrucht heeft toen. Nou, tel daar weer 9 maanden bij op. Nou, dan kom je op eind september uit. Ja? Goed, laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, ik wil u danken voor deze dag dat we hier zitten. En het is geen officiële dag vanuit de Bijbel niet. En toch zitten we hier bij elkaar, omdat er toch aandacht wordt gegeven aan de geboorte van de Heer Jezus. En we willen daar ook weer van een en ander vanuit de Bijbel naar gaan kijken. En zo willen we vragen om verlichting door uw geest in de naam van de Heer Jezus. Amen. Heb jij misschien een... Ja, we wachten op iemand. Oké. Nou, dan gaan we het wel zien. Misschien belt u zo meteen aan en dan kan hij gewoon aanschuiven. Goed, we gaan naar Jeremia 10. En dat gaat dus over de boom. Daar ga ik het vandaag over hebben, onder andere hoor. En wat moet je nou over die boom denken? Ik weet nog wel, toen wij net in de genade-evangelie kwamen, Paula, dat jij toen bij een bijbelstudie was met de vrouwen-damesontmoeting, was op een doordeweekse avond. En dan kwam je naar buiten toe, en, want ik haalde je op toen, en toen was je wel een beetje ontdaan, want ja, Jeremia 10, dat leerde toch duidelijk dat die kerstboom, dat is gewoon een heidens iets. En dat kunnen wij natuurlijk als gelovigen natuurlijk nooit vieren. Nou, dus laten we eens even naar gaan kijken. Naar die boom in Jeremia 10. Want daar wordt, die tekst wordt er altijd bij gehaald. Om te leren dat die boom, dat we dat niet moeten doen. En wat zegt Jeremia 10, vers 2? Zo zegt de Heere, leert de weg der heidenen niet en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, terwijl ze zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Nou, de tekenen des hemels, dat is de hemellichamen, ja, de aanbidding van de sterren en dat soort dingen. Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid, want het is hout dat men uit het hout gehouwen heeft en werk van des werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud. En zij hechten ze met nagelen en met hamers, opdat het niet waggelen. Ja, ze zijn gelijk een palmboom van dichtwerk, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is toch, als je het zo leest, is toch heel duidelijk, hè? Maar toch is het vaak zo, als je dingen leest, heb je een bepaald beeld bij iets, omdat je dat vanaf begin af aan altijd zo geleerd is, of dat je het zo gezien hebt. En dan lees je het ook daarin. En ik heb wel geleerd dat je niet alles klakkeloos moet aannemen. Je moet alles goed vanuit de Bijbel bestuderen en er goed over nadenken. Nou, dit is dus wel gesproken door Jeremia. En het is natuurlijk in de tijd dat Israël nog onder de wet was. Nou, je weet, ze mochten zich natuurlijk niet met de heidenen vermengen. Nou, kijk even met mij daarom in Exodus 34, vers 14. Exodus 34, vers 14. Exodus 34, vers 14. En dan zie je wat God daar zegt. Nou, wat zegt hij daar? Want gij zult u niet buigen voor een andere God, want des Heeren naam is ijveraar, een ijverige God is hij. En, oh ja, vers 15 denk ik al. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land. Dus als ze naar dat land gaan, ja, dat ze niet buigen voor andere goden. Dat gaat over afgoderijen. En dus geen verbond maken met de inwoner van het land, dus je niet vermengen. En zij hun goden niet nahoereren, dat je hun goden niet gaat nahoereren. Nog hun goden offeranden doen. En hij, kijk wat staat daar, u nodigende gij van hun offeranden eten. Dus als die heiden daar, kijk, je moet niet hun goden gaan nahoereren, dus niet doen wat die heidenen doen. En stel je voor, ze gaan ze, je hebt ook dat eten erbij. Nou, dat is dan afgodseten. Daar heb je broeder Harry. Ik zal even stoppen. Ja, het is allemaal een beetje makkelijke setting vanochtend hoor. Dus geef niet, Harry. Nou ja, in ieder geval dus dat van die afgoden offers eten, dat hoorde natuurlijk met het feest. Maar het gaat er vooral om dat die heide jou uitnodigt om van het afgoden offer te eten. Dat hoort bij die afgodsdienst. En nou, gaan we gauw zitten, want... Hoi. Vertel het zo meteen maar, ik zit live hier nu. Ik denk, ja, we gaan gewoon maar beginnen. En we laten het huis zo meteen wel zien. Ja, zeker weten, je kan een bakkie krijgen hoor. Ja, natuurlijk. Lekker bakkie. Hè? Ja, maar we zijn live in uitzending, dus we gaan weer vrolijk verder. Ik vertelde net over de boom, die halen we uit Jeremia 10. Dat dus een afgodsboom is. We zijn naar Exodus 34 gegaan. Waarin we leren... Wat een herrie allemaal op de achtergrond. Sorry hoor. Eventjes. Ja, we kunnen nu verder gaan. Exodus 34. Daar wordt gesproken van God tegen Israël, tegen Mozes. Als je naar Kanaan gaat, moet je niet een verbond maken met de heidenen. Zodat je niet hun goden gaat nahoereren. En als iemand je nodigt om van het afgodenoffer te eten, dan moet je dat niet doen, zegt God duidelijk. Dat is verboden dus, duidelijk, ja. Nou, als je even herinnert, vorige week hebben we het gehad over 1 Korinthe 10 vers 27. Als we daar even heen gaan, 1 Korinthe 10 vers 27, dan zie je dat Paulus zegt tegen de Korintiërs, als iemand jullie uitnodigt, 1 Korinthe 10 vers 27, indien iemand van de ongelovigen u uitnodigt en gij daar wilt heen wil gaan, eet al wat uw lieden voorgesteld wordt, niets ondervragen om het gewetens wil. Dus hier zie je, als iemand van de ongelovigen jou uitnodigt om daar voor een maaltijd om te eten. En dan zegt hij in het volgende vers wel van, ja, maar als iemand dan tegen je zegt als afgodenoffer, dat is een gelovige en die heeft een zwak geweten. Maar er wordt niet verboden hier door God, via de apostel Paulus, dat jij niet van dat eten zou mogen eten wat aan de afgoden is geofferd. Waarom niet? Omdat wij weten nu bij de apostel Paulus een afgod is helemaal niks. Ja? Maar je ziet hier wel in Exodus, als een heiden, in dag van heiden, ongelooflijk maar ook een heiden, en niet Israëliet hun uitnodigde, dan was dat absoluut verboden bij God. We leven nu in een tijd dat God zegt, maak me niet druk om, je kan het gewoon eten, want we weten en of God is niks. Maar in het Oude Testament was het wel zo, als je denkt aan, hoe heet je ook, Biliam, uiteindelijk ging Israël Dat was met de Midianieten. En hij moest natuurlijk Israël vervloeken. Dat verhaal ken je misschien wel. Hij moest Israël vervloeken en toen heeft hij Israël gezegend. Dus Israël werd niet vervloekt. Maar hoe is het uiteindelijk wel gebeurd? Dat Bilam heeft het advies aan de koning gegeven later. Dat, weet je wat, als je nou een feest houdt. Ja, toen zijn ze dus, hebben ze hun uitgenodigd. En toen zijn ze mee gaan feesten. Gaan mee naar Numeri. Gaat misschien sneller. Numeri, alhoewel. Waar staat Numeri? Ja, Numeri. Dat is aan het begin. Numeri 25, vers 1. Numeri 25, vers 1. Dan zie je, dan gebeurt er wat, waardoor de toorn eroverheen komt. Dus ze werden eerst gezegend, gebeurde er niks, maar dan, nummer 25 vers 1, en Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten, wat God uitdrukkelijk verboden had. Dus de vloek kwam niet over het volk, maar toen is Israël gaan hoereren met de afgoden van de heidenvolk, van de Moabieten. Het zijn niet de Midianieten, maar het zijn de Moabieten. En kijk, zij nodigden het volk tot de slachtoffers hare goden. En het volk at en boog zich voor hun goden. Zie je? Dus afgoderij, eten van afgodoffers en ook ervoor buigen, aanbidden is dat. Toen nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des Heeren tegen Israël. Zie je? Toen kwam wel de toorn over het volk. Omdat ze gingen hoereren met de heidense goden. Ze aten met die offers. En ze aanbaden ze. Nou, en dat had God uitdrukkelijk verboden. Want dan komt de toorn over het volk. En dat zie je, dat zie je in vers 3 ook staan. Nou, als je dus nu in de bedenking der genade kijkt. Dan zeg je, nou, dat is helemaal niet aan de orde nu. Er gebeurt helemaal niks. Er komt geen toorn. Je zou kunnen zeggen in deze bedenking der genade. God geeft er helemaal niks om eigenlijk. Die zegt tegen Paulus, leer maar aan hun. Het is een afgodoffer, het is niks. Nou, en dan weet je gewoon. Ach, voor de ene is het rein en voor de andere is het niet rein. Dus degene is het onrein die met aanstoot eet. Als iemand van zijn een zwakke geweten die dat nog niet weet, ja. Dan kan het een aanstoot zijn. Maar wij die een sterk geweten hebben, weten dat je het gewoon kan eten. En dat alles is rein. Paulus zegt toch ook, je kan alles eten met dankzegging genomen zijnde. En dat is voor ons nu bepalend. Dat is ook dus zelfs met zulk eten. Nou, als je er eens even over nadenkt, dan kan je dus zeggen, als je Jeremia 10 leert, dat dat de kerstboom is. Want die tekst, Jeremia 10, ik weet niet of je die kent, maar daar staat dus dat God zegt, als jullie naar de heide gaan, naar een bos, houden daar een boom om. En dan gaan ze dat versieren. Ja? Jullie kunnen het niet zien, maar. En dan krijg je versieringen en alles. En dan zie je ook dat soort dingen. En dat is dan die kerstboom. Want het gaat over wat uit het woud gehouden wordt. En gaat men dat oppronken en dat soort dingen. Nou, dat is exact gewoon eigenlijk die boom die je daar ziet. En dan denk je dus ja. Die kerstboom is natuurlijk een heidens iets, afgodisch iets en dat heeft God verboden. Maar God heeft dat natuurlijk tegen Israël gesproken, let op, onder de wet. Hè? Onder de wet is dat verboden. We leven nu in de bedeling der genade. Ja? Dus ja, je zou kunnen zeggen, in mijn ogen vindt God het nu prima. Maar dan kan ik allemaal wel zo zeggen, maar vanuit de Bijbel moeten we dat natuurlijk weten. Zoals in de reen zei net nog, ja, die eye-opener van dat Christus naar de Chanukka-feest ging. Was echt een eye-opener, inderdaad, dat was voor mij ook. En kijk, dus ja, weet je, we hebben vorig jaar ook gezien, je mag het allemaal zelf bepalen. Vier het is het goed, vier het niet is het ook goed. Wij veroordelen elkaar er niet onder. Je kan je wel afvragen, waarom vindt God het nu dan wel goed? Waarom zou hij het nu wel goed vinden? Dat vind ik wel een legitieme vraag, toch? Nou weet je, hij vindt het goed, maar hij vindt het niet goed als wij het gaan aanbidden als een afgod. En dat lezen we hier natuurlijk wel. Ze buigen zich ervoor. Die boom ook, die wordt eruit gehaald. En men gaat er verbuigen en aanbidden. Ja, nou ja, kijk. In 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. ja, waar komen wij uit? Ja? Wij heidenen, hè? En in die tijd helemaal. Want je had natuurlijk de ware godsdienst bij Israël. En de buiten, ja, men weet allemaal dat er wat is. Men weet dat God bestaat. En je ziet dus allemaal die heidense afgoderijen. Het stamt allemaal van, af van Nimrod natuurlijk. Maar 1 Thessalonicenzen 1 vers 9, wat zegt hij over hun? Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. Hoe gij tot God bekeerd zijt van wat? Van de afgoden om de levende en de waarachtige God te dienen. De levende en waarachtige God. Waarom zegt hij levende God? Omdat die afgoden zijn allemaal dood. En het is een grote leugen. En daar kwamen ze uit. Zij zijn uit die afgodsdienst gekomen. Die uit afgoderijen. Met al dat eten, maar vooral ook het aanbidden van vreemde goden. Dus ja, dat is waarom God. Dat is wat God niet wil natuurlijk. En kijk bij mij in 2 Korinthe 6. Daarom zegt hij ook, en dat zegt hij tegen Israël ook, die mochten zich absoluut niet vermengen met de heidenen. Want zij waren het volk van God en hadden de verbonden, niet de heidenen. Maar geestelijk gezien zegt hij tegen ons ook, wij moeten ons ook natuurlijk niet vermengen. En zeker met andere leerlingen dat niet toestaan. En in 2 Korinthe 6 vers 14, wat zegt hij daar? Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? En vooral met die Korintiërs, die kwamen natuurlijk uit die stad met die enorme afgodstempel. Gigantisch, met ook wel 1000 hoeren die daar waren. Dat was zo verweven in dat leven. Maar hij zegt, ja, moet je dus niet mee vermengen. Gelovigen met ongelovigen, dat gaat niet. Wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden? Wij zijn de tempel gods. Dus wat hebben wij nou voor deel met die afgoden? Dat is een tekst uit Israël, voor Israël. Want dan zie je, maar dat geldt voor ons ook. Gij zit de tempel van de levende God. Gelijkwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen, ik zal onder hem wandelen. En ik zal in God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Hij woonde in het volk Israël, in die tabernakel, later in de tempel. En daar was de aanbidding en verder nergens anders. Daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af. Dat zegt hij tegen Israël. Maar dat zegt hij nu, die tekst gebruikt Paulus ook voor ons. Dat we ons moeten niet vermengen met de afgoderij van de heidenen. En zeker met de valse leerlingen, ook met de Bijbel. Dat je dus bij de ware gezonde leer blijft. Dus ja, dus wij komen uit die tijd, de heidenen, en dan denk je, oké, dus dan is dat natuurlijk, dat je zegt, ja, dat was een boom, is dan natuurlijk toch wel uit een afgoderij, daar komt het uit. Dus we zouden het dan toch niet mogen hebben, zo'n boom. Dat is eigenlijk wat je zou kunnen concluderen, en wat ik eigenlijk ook altijd steeds meer en meer door de jaren heen zo ben gaan zien. Ik ga er niet heen hoor, maar 1 Johannes 5 vers 21 die sluit af met bewaart u voor de afgoden. Nee, maar Johannes die zegt dat tegen de kleine kudde en dan krijg je de antichrist en dat beeld wat ze moeten aanbieden. Afgoderijen, zie je? Dat is dan voor die tijd. Paulus zegt ook tegen de Korintiërs dat ja, zij kwamen uit de stomme afgoderijen. Uit de stomme afgoderijen, je kunt niet spreken. Nou oké, dus en dan toch zou het dan nu wel mogen. Gelaten 5 vers 20, wat is het werk van het vlees? Afgoderij. Gelaten 5 vers 21 zie je dat staan, zie je afgoderij bij staan. En als we, laten we dan naar Openbaring even gaan, Openbaring 9 vers 20. Dus dat is ook weer toekomst. Dan zie je dat staan, ik zit in 9 vers 20. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen, dus in de grote verdrukking, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en zilver en koper en stenen en houten afgoden, die nog zien kunnen, nog horen en wandelen. Zie, ze hebben zich niet bekeerd van de afgoderij. Dus ja, dan kan je toch bij jezelf zeggen, maar ja, de schrift is toch ter lering voor ons. Ja toch? Dus dan zeg je toch van, ja, maar dat is toch allemaal afgoderij. Ook zo'n boom, dat komt toch uit die afgoderij. Het was toen wel onder de wet dat Israël het nu mocht doen. Maar we leren toch ook geestelijke principes uit de hele Bijbel. En dit is duidelijk afgoderij, wordt dat genoemd. Dus ja, dan kan je toch zeggen, ja, nee, maar dat gaan we dus, dan kan je dat toch niet doen. Nou kijk, dat is nou juist het punt. Het gaat hier om, als je wat daar ziet staan, of je dat gaat aanbidden en hoe je daarvoor buigt. Dat is die afgoderij. Dus dat is dan die Baalboom als je daarvoor buigt, zou, ja? Nou ja, ik heb er nog nooit voor gebogen. Ja, ik heb hem nog nooit aanbeden, toch? Nou, laten we even naar Jeremia teruggaan. En nu gaan we het even aandachtiger lezen. En toen iemand mij dat, of toen ik dat hoorde, toen zijn mijn ogen wel verder open gegaan, want toen dacht ik, wacht eventjes. Kijk, dat die heinen daarvoor bogen, dat is gewoon geen discussie, dat is gewoon zo. Ze bogen zich daarvoor. Maar wat is het nou precies? Kijk, we lezen het nog een keer. In vers 2 hebben we net gelezen. Ontzet u nu voor de tekenen des hemels. Vers 3. Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid. Want het is hout dat men uit het hout gehouwen heeft. Een werk van het werkmeesters handen met de bijl. Men plukt het op met zilver en met goud. Nou, dan kijken we gelukkig daarin. Ziet. En hechten ze met nagelen met een hamer, zodat het niet waggelen. Nou, hij staat bij ons in zo'n ding. In zo'n, want uit zichzelf blijft die boom natuurlijk niet staan. Dus we hebben hem ook vastgezet, zodat hij niet omvalt. Een kluit, maar die staat, Paula, maar die kluit staat ook niet uit zichzelf, want dan valt hij om. Dus die staat in een, en vroeger hadden wij zo'n houder, kon een stammetje van die boom precies erin. En dan moest je die schroeven en dan goed doen, dan, anders zou die omvallen. Dus ja, het is gewoon een vervulling van wat je hier ziet staan. Maar ja, wat dan? Is die boom een werk van de werkmeesters handen met de bijl? Hij heeft hem omgehakt, zeer zeker. En dan pronkt hij hem op. Maar wacht eventjes. Is dat dan die Baalboom? Ja? Is dat de Baalboom? Gaan we mee naar Jesaja 44. Jesaja 44. Kijk. Hier ligt een parketvloer. En daar is eerst een boom voor gesneuveld. Ja? Maar er liggen hier geen bomen op de vloer. Dus als ik zeg, er ligt hier eikenhout op de vloer. Wie denkt er dan aan een eikenboom? Dat hier een eikenboom op de vloer ligt. Nee, dit is gemaakt uit de eikenboom. Die latjes. Nou, en daar gaat dit ook over. Kijk, Jesaja 44 vers 11. Ik lees even vers 8. Verschrikt niet en vrees niet, heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd, want gij lieden zijt mijn getuigen. Er is ook geen God, een God behalve ik. Immers, er is geen ander rotssteen, ik ken er geen. Zie je, er is maar één God en dat ben ik. De formeerders van gesneden beelden. De makers van gesneden beelden. Afgodsbeelden. Zijn altezamen ijdelheid. En hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet, zij weten niet en daarom zullen zij beschaamd worden. Nou, die boom die praat niet, die ziet niet, die doet niks. Maar wacht even. Wie formeert een God en wie giet een beeld dat geen nut doet? Zie, al hun medegenoten zullen beschaamd worden. Want de werkmeesters, daar hebben ze, die dat dus maken, zijn uit de mensen. Dat zij zich altemaal vergaderen, dat zij opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen samen beschaamd worden. Daar heb je de werkmeester. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in de gloed. En formeert het met hamers en werkt het met zijn sterke arm. Hij lijdt ook honger totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. De timmerman, je hebt afgodsbeelden in hout en in steen en in metaal. Dus je hebt de smid. Vers 13, de timmerman. De timmerman trekt het richtsnoer uit. Hij tekent het af met de draad. Hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passen en maakt het naar de beeldenis eens mans, naar de schoonheid van de mens, dat het in het huis blijft. Als hij zich een cedere afhoudt, daar heb je de boom, uit het woud, zo neemt hij een cipressenboom of een eik. En hij versterkt zich onder de bomen des wouds en hij plant hem om hem, de regen maakt hij groot. En dan zie je, wat is dan van dat hout? Dus hij zegt hier, dat afgodsbeeld, wat hij uit die boom maakt, plaats hij dus tegenover. Dan heb je dat beeld gemaakt uit die boom. En wat is dat nou helemaal? Kijk, dan is het voor de mens is hetzelfde materiaal. dat beeld. Dan is het voor de mens om te verbranden dat hout. Ja? Dat is wat hij in vers 14 leest. Dan neemt hij daarvan en warmt zich erbij, ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van en buigt zich daarvoor, daar heb je hem. En maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Dus de ijzersmid en de timmerman, dus die maken afgodsbeelden, het zijn van steen, maar ook de boom uit het hout. Dus dat zie je dus in vers 13. Ja, en dan gaat hij daar schaven en passen. Maar wat, die boom wordt ook gebruikt om zich erbij te warmen, er brood op te bakken. Daar is het hout allemaal, dan kan je verbranden. En hij maakt er een god van waar hij voor buigt. 16. Zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft daarvan eet hij vlees. Hij braadt een gebraad en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en zegt, hey, ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien. En dan het overige van het hout, nu van die boom, daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt mij, red mij, want gij zijt mijn God. Nou, wie van jullie hebben dat ooit gedaan voor die boom? Zie je dat het niet om die boom gaat? Het gaat wat er uit die boom gemaakt is en dat daarvoor gebogen wordt. Dat is het. Dus Jeremia 10 praat niet over een boom die daar zo staat zoals die bij ons staat. Want denk eens aan die afgodsbeelden die ze maken. Je ziet ook wel eens Mariabeelden. En dan zie je natuurlijk ook of andere beelden met gouden haren en allemaal versierd. Weet je wel. Die beelden worden allemaal versierd. En daar praat hij over. En dan zie je heel duidelijk. Het is hout, zegt hij. Er is maar één god. Maar kijk, dat is hout. Je bakt er brood op het vuur. Je verbrandt om warm te worden. En van de rest maak je een afgodsbeeld en je buigt ervoor. Je knielt ervoor. Nou ja, sorry hoor, maar dat is toch echt niet de boom die ik zie staan bij de mensen in de huizen. Dus ja, kijk ook even in 40. Jesaja 40 vers 20. Jesaja 40 vers 20. Die verarmd is, dus te arm is dat hij niet te offeren heeft. Die kiest een hout uit dat hij niet verrotte. Kijk, en hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Nou, is ook duidelijk. Het is buigen voor een beeld wat uit die boom gemaakt wordt. Nog één tekst uit Psalm 135. Psalm 135. Vers 15. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud een werk van mensenhanden. Een boom is geen werk van mensenhanden. Die stond er al. Die hebben we aan God te danken dat het allemaal hier groeit. Kijk, wat je hier ziet liggen, dat is mijn mensenwerk. Dat is hout wat ik hier gelegd heb. Dat is een boom geweest. Dat is daarna geschaafd, gezaagd. En daarna staan planken gezaagd. En ik heb het hier op de vloer gelegd. En ik heb het verder bewerkt. En dit is het werk van mensenhanden. Maar het hout zelf, wat in die boom zat. Wat in de bossen van Frankrijk groeide. Wie heeft dat gemaakt? Wie zorgt daarvoor dat dat elk jaar groeit? Precies, dat is het werk van God. Zie je? Psalm 135 nogmaals. Dus het is een werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Dat heeft die boom niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond. En dan dat die ze maken, hun gelijk worden. En al wie op hen vertrouwt. Dus ja, het gaat niet om de kerstboom, deze teksten. Zoals in Jeremia lazen. Het gaat om de afgoderij in Israël. Dat was verboden. En dat ze dat, net zoals de heidenen, dat ook plaatsten. Om zich daarvoor te buigen. Absoluut verboden. Heb je ooit een christen, maar ook een ongelovige, die niks met de Bijbel te maken heeft? Ik heb er nog nooit eentje zien bidden. Of aanbidden, of knielen voor die boom. Nooit één. Ik weet het niet. Ik heb ze nog nooit. Dus dat systeem, daar is het ook niet van. Daar komen wij niet uit en dat is ook niet nieuw. En dan kan je natuurlijk vragen, ja, waarom is het dan toch een, dat is wel wat ik me altijd wel even afgevraagd, waarom staat er nou eigenlijk dan een boom? Dat heb ik toch altijd wel een beetje raar gevonden. Waarom halen de mensen nou een boom in huis? Om te versieren. Nou, het antwoord is heel simpel. Het is een versiering, het is een decoratie. En hoezo dan? Nou, dat vind ik ook wel mooi. Ik ben ook met een vrouw getrouwd die dat ook doet. En zo zijn er heel veel. Ik denk alleen ook wel. Als het hier herfst is, dan staat er opeens een schaal met eikels en dennenappels en kastanjes, paddenstoelen staan er. Maar die zie ik in de zomer of in het voorjaar, heb je dat nooit. In het voorjaar heb je waarschijnlijk weer een ander iets. Dan staan er weer bloemen. En zo hebben wij dus de vier jaargetijden bij ons in huis. Elk jaar doet Paulus dat. En er zijn er hele vele die dat doen. Dan hangt er of een krans aan de deur. En dat is gewoon ter decoratie. Dus zo'n boom, echt nogmaals, dat heb ik echt geleerd. Dat is gewoon een decoratie voor de mensen. En dat is wat, kijk, je ziet het nu ook, hè? Daar, nou, dat staat niet in de zomer, staat dat niet op tafel bij ons. Zo met al die ballen en dat groen. Dat vind je alleen in deze dagen. En zo zie je dat het elke keer veranderd wordt. Het is een decoratie. Dus elk jaar weer andere kleuren. Elk jaargetijde weer andere kleuren. Of andere versiering in huis. Dus dat is, niet, dat is het werk van Paula's handen in dit huis. Niet van mij hoor. Maar van Paula's handen. Ja? En we aanbidden het niet. En die boom, zo moet je ook dat zien als een decoratie. Los van wat Jeremia erover schrijft. Dus de versiering is op zich geen punt. Weet je wat belangrijker is over decoreren, over versieren? Wat moeten wij wel versieren, echt, geestelijk gezien? De gezonde leer. Hè, Titus, hè? Laten we even heen gaan. Titus. Toen ik aan decoreren dacht ik, decoreren, wat is decoreren? Dat is versieren. Nou, dan heeft hij in Titus 2, vers 8... Vers 9 heeft hij over de dienstknechten. Die moeten aan de eigen Heer onderdanig zijn. In alles welbehagelijk en niet tegenspreken. En dan vers 10. Niet onttrekken en niet stelen van je baas. Maar alle goede trouw bewijzende. Met andere woorden, dat gedrag is van God. Opdat zij de leer van onze God. Van God. Hier staat God onze zaligmaker. Met Kerstmis denken we altijd aan Jezus onze zaligmaker. Maar dat is Christus ook God. En God is natuurlijk de Vader van de Heer Jezus, is onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Dus ik zou me daar veel meer daar druk om maken, als over het versieren van je huis en het versieren van een versiering als een boom, omdat wij nu zien vanuit de Bijbel, dat ja, iets is wat in je hoofd zit, maar in mijn ogen, net zoals de plaatjes met Kerstmis, natuurlijk ook altijd de drie wijzen zijn. Drie. Zijn er meer geweest. Maar ook altijd in de stal. Wat dus ook weer niet klopt. Omdat wij de Bijbel nooit goed hebben gelezen. Maar het altijd zo hebben aangenomen. Van al de plaatjes en de kerststalletjes die je ziet. Hè? En wij hadden nooit de kerststal in huis. Want dat mocht niet. Want dat hadden de katholieken. Maar als klein kind was ik er altijd wel een beetje jaloers op. Want dan zag je dat tafereeltje. En dan zag je dus al die poppetjes voor mij staan. Ook met die wijzen. Zo ben je gewoon opgegroeid, hè. Net zoals een engel heeft altijd vleugels in je ogen. In mijn beleving. Dat weet ik nu, is dat niet zo. Maar hoe komt dat? Precies. Religie. Nou, stel je voor. Al zou de boom, al was de boom in het Oude Testament toen zo gebruikt. Zouden wij het dan nu ook nog gewoon doen dan? Dus stel je voor, het is wel waar, die boom. Jeremia is wel die boom die daar staat. Zou je dan doen? Zou je het dan doen? Zou je dan zeggen, nou nee, dat kan ik niet, toch. Nee, nou doe ik het niet. Het is echt die boom. We hebben nu gezien, nee, uit die boom wordt een afgodsbeeld gehouden. Maar stel je voor, het is toch die boom. Toen hadden wij geconcludeerd, en ik vooral, want Paul had er meer moeite mee als ik. Maar ik heb het altijd langzaam gedaan. Dus niet in één klap, bam, gewoon in genade. Dus die boom werd steeds kleiner. Steeds kleiner. Ik wou wel een beetje de vrede houden. Ik vond het ook weer, ja. Ik was er ook weer niet helemaal 100% van. En nu heb ik ook vaak gekeken en dan denk ik, wat voel ik daar dan bij? Constant naar gekeken en denk ik, ik voel op geen moment mijn geweten dat hij dat afkeurt, veroordeelt. En zeker niet op basis van wat ik nu weet. Maar stel je voor, het zou wel zo zijn, die boom uit Jeremia zo. Zou het dan wel doen? Nou, dan moet je ook na gaan denken. Dan zijn er veel meer dingen die je dan niet moet doen. Denk eens aan vuurwerk. Waarvoor is dat gedaan? Dat is ook om de boze geest te verdrijven. Dat is ook heidens en afgodisch. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet erg goed dat het verboden is. Want ik vind het helemaal niks. Maar niet om de reden. En er waren zijn gelovigen. Ik weet nog, vroeger in de gemeente sprak ik iemand. Een oudere heer. Ja, nee, dat is van de afgoden. Dus dat doen we niet. Het is geen vuurwerk. Nee, op die basis kan je niet zeggen. Want iedereen die nu vuurwerk afsteekt, ik ken er niet één die dat doet. Tenminste, niet hier om boze geesten te verdrijven. Snap je? Dus al is iets in het verleden zo gebruikt, het is, wij doen het niet om die reden, we aanbidden het niet en we zien ook helemaal geen, want de boze machten en overheden, wij zijn daar bovengesteld. En onze strijd is niet met vuur, geen vuurwerk afsteken, onze strijd is geestelijk, staan voor de gezonde leer. En je hebt ook bijvoorbeeld het kruis, is ook een symbool. De christelijke kerk had vroeger helemaal geen een kruis. De protestante kerk zag je ook helemaal geen kruis. Hè? Want dat zag ik. De katholieke kerk. De kerk is in een kruis gebouwd. Alles is met dat kruis. Alles heeft magische krachten. Wordt gebruikt. Maar het is een kruis is ook een heidens symbool al. Dat is al heel lang gebeurd. Gaan we mee naar Galaat 6 vers 14. Dus echt dat kruis, ja, in beeld brengen. Je ziet toch ook soms. Nou, dat je ziet ook van die Hells Angels en dat soort figuren. Die lopen ook met zo'n kruis om hun nek. Ja, dan denk je, wat is dat dan? Dan denk je, dat is ons, dat is het kruis wat bij ons hoort. Maar het is ook een kruis wat in het verleden altijd al gebruikt is. Maar ook in de afgoderij. Het is een symbool van iets van toen. Maar kijk, Galaten 6 vers 14, het zei verder van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Nou, als iemand anders die daar totaal geen weet van heeft wat dat kruis betekende in het verleden, ja, ik zie helemaal geen bezwaar. Kijk, hier hangt er trouwens eentje. Maar waarom doen wij dat nou? Ik heb er geen moeite mee. Vroeger dacht ik wel, hoor. Geen kruis bij ons in de gemeente. Nou, wij hebben geen eigen gebouw, maar ik weet, in Amerika was er een pester en dat was een hele toestand, tumult, want de raad van de ouderlingen wilde op een gegeven moment zo'n kruis in de kerk plaatsen, gingen verbouwen. Maar hij wou dat niet omwege die redenen, omdat dat dus ook een heidense oorsprong heeft, die afbeelding. Maar als jij nu een kruis hebt hier hangen, Amazing Grace, en wij roemen in het kruis, dan zeg ik, ik heb er geen moeite mee als iemand dat wil gebruiken, want wij gebruiken het natuurlijk om een heel andere reden, want wij roemen juist in het kruis. Weet je, dat kruis is eigenlijk een geuzensymbool geworden. Ken je een geuzennaam, wat dat is? We kennen toch de geuzen uit het verleden, bij Den Briel, namen de geuzen toch Den Briel in. Nou, dat is in de tijd van dat Nederland in opstand kwam tegen de Spaanse overheersing en voor de godsdienstvrijheid. Wat is het? En toen kwam de geuzennaam, dat noemen wij nu een geuzennaam. Wat is een geuzennaam? Een geuzennaam is een erenaam die men zichzelf geeft, hoewel deze oorspronkelijk door anderen als scheld of spotnaam gebruikt werd. Want wat is een geus? Nou, bij de overheden, de Spaanse overheden, kwamen die geuzen, die kwamen natuurlijk, werden hun vijanden, die gingen tegen hun strijden. Maar daar waren ze eerst nog een beetje neerbuigend over. Toen zeiden ze van, ach, weet je wel, het zijn maar bedelaars. Weet je wel, zo werden de Spanjaarden zagen hun, zo werden ze bespot. Nou, dus ze zijn erachter gekomen. Ja, maar ze werden wel zo bespot en genoemd. Het zijn maar armoedzaaiers. Maar die geuzen, ja, die gingen het gevecht aan en die wonnen meer en meer. En die gingen die naam juist, waarmee ze bespot werden, als een erenaam gebruiken. En vandaar die benaming, die zegt, oh, dat is een geuzennaam. Nou, en dat kan je bijvoorbeeld ook nu nog steeds zien. Bijvoorbeeld de supporters van Ajax. Die zagen die graafschapsspelers maar verder een beetje uit het boerenland. Dus die werden genoemd, dat waren boeren. En die gingen zich toen zichzelf superboeren noemen. En PSV hoor je ook wel eens in het stadion. Horen ze heel hard, horen ze boeren. Want wij zijn natuurlijk uit het westen. En dat zijn allemaal boeren. Maar ja, als jij dan landskampioen wordt. En dan ga je die naam juist als een eer. Kijk, jullie zeggen wij zijn boeren. Ja, wij zijn inderdaad boeren. Zo wordt dat gebruikt. Nou, denk eens aan het woord christen. Paulus komt van Agrippa. En die zegt, jij beweegt mij bijna een christen te worden. Dat bedoelde hij niet als een compliment, want hij wilde niet een christen worden. Want christenen werd natuurlijk op neergekeken. Weet je wanneer ze voor het eerst christen genoemd werden? Wie weet het? In Handelingen? Handelingen 14? In Antiochië. En Handelingen 14. En dan zie je het ook staan. 11 vers 26. Ja, Handelingen 11 vers 26. En het is er geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente. Dus buiten, in de heidenwereld, zit een evangelische gemeente, genade bijbelgemeente. En een grote schade leerde. En dat de discipelen eerst de Antiochieën christenen genaamd werden. Zij noemden zichzelf niet zo. Ze werden zo genoemd, christenen. Door wie? Door de heidenen, door de ongelovigen. En dat zijn maar die volgelingen van die Jezus. Die Jezus van Nazareth. Weet je wel? Net zoals Jezus van Nazareth, die uit Galilea. Kan er iets goeds komen uit Galilea? Jezus, wordt hij hoog geëerd in deze wereld of veracht? Veracht. Dus dat zijn maar, dat zijn die christenen die daar zitten bij elkaar. Dus zij werden zo genoemd. En daarom zegt Agrippa ook, je beweegt maar bijna een christen te worden. Maar dan komt Petrus in zijn laatste brief, die zegt, indien gij lijdt als een christen. Dus dat is, christen en lijden hoort bij elkaar. Maar nu gebruikt hij het, ik schaam mij niet. Voor mij is christen een geuzennaam. Ja? Net zoals kruis dat een geuze symbool is. Ik ben een christen. Maar dan moet ik helaas ook wel weer erbij zeggen dat ik ben een christen, een bijbelgetrouwe christen. Want christendom staat natuurlijk ook weer voor de buitenwereld in het Midden-Oosten. Denk ze allemaal aan de katholieken. Nou, ik ben geen katholiek. Dus daar moet je ook wel weer een beetje mee opletten. Maar snap je het hele punt? Ja? Het symbool. Nou, en soms kan het ook niet. Want je weet, als je denkt bijvoorbeeld aan een hakenkruis. Hè? Nou, je wilt toch geen hakenkruis hierop hangen? Nee. Maar het hakenkruis bestaat al duizenden jaren voor Christus. Let op. Bestaat al duizenden jaren voor Christus. Maar iets wat niet verkeerd is, kan helemaal verkeerd worden. Als je in Amerika zegt, I'm gay. Nou, dat moet je als gelovige nu niet zeggen. Want dan weet iedereen, dan denk je dat je zegt, ik ben een homo. Maar gay was, is een naam die zij zich hebben toegeëigend. Dat betekent blij, geloof ik. Dus in het verleden zeiden ze wel, I'm gay. Maar toen kon je dat gewoon zeggen, maar dat kan je nu niet meer zeggen, weet je wel. En dat is met de hakenkruis ook zo. Dat is iets al over wat 33 jaar, 100 voor Christus er al was. Weet je wat het symbool van is eigenlijk, het hakenkruis? Van geluk, wijsheid, levenskracht. Wist je dat ten tijde van, want Hitler heeft dat symbool zich toegeëigend. Toen hij wist wat het betekende. En met de opstand, hij heeft toen een coup gepleegd. En er is ook bloed gevloeid. En dat rood is dan het bloed van de martelaren die toen gestorven zijn in 1923. En toen dat kruis erin vermengd. En dan zie je dus overal die hakenkruis in die tijd. Maar wist je dat in die tijd ook de Letse van de Litouwen en de Finse luchtmacht, maar ik heb ook tanks ervan gezien, in die tijd een hakenkruis in hun symbool hadden op het vliegtuig en op de tank. En er zijn nu nog in India en dat soort landen is het nog niet gebruikt. Maar als je zegt voor de Nederlandse luchtmacht die zegt, nou ja, wij gaan ook een symbool van en we gaan een hakenkruis op het vliegtuig plakken, dan zeggen we, dat willen we niet. Kijk, dus zie je, dat is zo beladen. Dus, kijk, het is zelfs op christelijke graftomben gebruikt, het hakenkruis. Kan je het voorstellen? Nee, maar het is iets wat wereldwijd gebruikt is geweest en het is nog steeds niet helemaal weg. Dus ja, kijk, dat is voor mij dat ik zeg, wacht even, maar zo'n hakenkruis komt door de lading die het nu heeft gekregen met liter, met al die vervolgingen, jodenvervolgingen en die miljoenen doden en het dood en verderf wat er geweest is. Nou, dan gaan wij natuurlijk absoluut nooit in te nemen een hakenkruis gebruiken. Het is maar om te schetsen, ja, hoe je tegen iets aankijkt. En waardoor het, bijvoorbeeld de weekindeling, weet ik ook nog wel, toen ik geloof was geworden, de tv-gidsen begonnen allemaal op zondag. Maandag, dinsdag, woensdag. Kijk, wanneer je tv-gids, waar begint hij nu? Volgens mij op zaterdag of vrijdag. Zaterdag. En de max, geloof ik, op maandag. Nee, zaterdag ook. Nou, als gelover toen dacht ik, kijk, zie je, ze gaan de tijden al veranderen, de weken. Want de week begint niet op zaterdag, het begint op zondag. Zag ik ook Satan achter toen de tijd. Dat werd ook wel gezegd, weet je wel. Maak je daar niet druk om. God geeft daar niet om. Ja, het is allemaal niets, ja. Maar toen dacht je, Satan zit erachter. Dus het is allemaal nu niets. Maar waarom niet? Want wij aanbidden het niet. Dat ook, dat kruis daar. Daar ga ik niet voor buigen van het stukje hout. Maar ik roem wel in dat kruis, ja. En, oké. Weet je, en als je nou nadenkt over Kerstmis en die kerstboom. Kerstmis staat natuurlijk onder druk vanwege de christelijke uitstraling. Ik denk, is dat zo? Nou ja, kijk, Nederland ontchristelijkt. Dus Kerstmis was natuurlijk altijd wel een beeld, vooral van de geboorte van Christus. En volgend jaar, niet nu, maar volgend jaar ga ik het hebben over de oorsprong. Want dat is ook niet allemaal helemaal zoals men denkt. waar het uit is ontstaan, is niet eens helemaal 100% zeker. En er worden argumenten voor gebruikt waarvan ik ook denk, dat heb ik toen eigenlijk zomaar geloofd. Maar wacht eventjes. Als je denkt aan, ik weet nog goed dat Johan zat op een school in Den Haag. Haagse Hogeschool. En dan moest een, normaal staat er altijd onder een kerstboom. Dus, maar daar werd tegen geageerd, omdat er natuurlijk ook heel veel moslims nu in dit land zijn. Waarom ageren ze tegen die kerstboom, denk je? Omdat dat wordt gezien als een symbool wat je in verband brengt met het christendom. Met zoals zij Christus dus zien als de geboorte van de verlosser. En daarom krijg je dat verzet daartegen, ja? Dus ja, kerstbomen niet op school, of daar komen discussies over. Voorheen volledig normaal, of liedjes mogen die nog wel gezongen worden. Ik heb gehoord in Amerika honderden, die stalletjes en zo, hoe noem je zoiets ook weer? Wat jullie altijd hadden, zo'n stalletje, maar het heeft een naam. Kerststalletjes, die met die hele scène eromheen. Mm-hmm. In honderden plaatsen in Amerika is dat verboden nu, steeds meer. Waarom? Waarom kon dat vroeger wel? Dus ik zit niet te verdedigen, wij moeten kerst vieren. Maar ik zie ook alweer, het brengt ook wel iets, het heeft wel ergens voor gestaan, wat dus echt aangevochten wordt, meer en meer en meer, omdat het heeft allemaal met de Bijbel te maken. Gek, hè? Zo'n heidense boom, wat je vroeger dan dacht, zo'n Baalboom, Jeremia 10, dat je dan tot deze gedachten kan komen. Kerstmis is dan X-mas. Ik sta nooit bestil, ik heb de studie wel gehouden vorig jaar. Kerstmis, komt uit de mis. Dat is fout, ja? Wat is er mis met kerstmis? Maar voor deze, ik dacht natuurlijk nooit vroeger bijna, kerstmis, het heeft met de mis te maken. Wij vieren gewoon kerstmis. Ik dacht nooit aan de kerstmis, ja? Maar je ziet wel, waarom verandert men dan kerst door de X? X-mas. Wordt Christus weggelaten. Snap je? Dus ja, kijk, de geboorte van Christus, gaan we mee naar Matteüs 2, vers 16. De geboorte van Christus heeft natuurlijk vanaf begin af aan al verzet opgeleverd. Dat kunnen we wel zeggen. Dat heeft heel veel doden gekost van kinderen tot 2 jaar. Matteüs 2, vers 16, toen Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende, heeft hij omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al de zelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die van de wijze naastiglijk onderzocht had, dus die zijn allemaal gedood. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, honderden jaren ervoor geprofeteerd, een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel, dat wordt ook wel gezien als de moeder Israël, zeg maar, beweende haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij niet zijn. Hier is al geprofeteerd dat al die kinderen dus gedood zouden worden en wat een verdriet dat zou zijn. En dus, je ziet, Herodes hoorde het en hij brengt Salmo om. Dus dat heeft verzet opgeleverd, ja. En dat zie je dus eigenlijk, ja, dat kan ik ook hier zeggen, als je dat helemaal de kerstman ervoor in de plaats stelt en dat helemaal van alle christelijke dingen ontdoet. Nogmaals, de Heer Jezus heeft geen kerstboom in Nazareth neergezet. Dat ging trouwens, hij was zelf net geboren. Kijk, dus ik zit hier niet te promoten, je moet een kerstboom nemen. Dat is zeker helemaal niet. Maar ik wil het wel ontdoen van alle verkeerde beelden die daaromtrent zijn ontstaan. Ook de schrift gebruikt wordt, die dus eigenlijk niet op de goede manier gebruikt wordt. Ja? Want wij buigen er niet voor. En het is ook niet Jeremia 10, gaat niet over, dat gaat over afgodsbeelden die ervan gemaakt zijn. En dat je die dient en daarvoor buigt. Zeker niet. Dus ja, ik zou zeggen, je moet het gewoon zien als een familiefeest. En dat zien niet alleen wij zo, maar dat zien de heidenen ook zo. Of de niet-gelovigen. Ik ken van allemaal ongelovige mensen die ik ken en vrienden, ook met kerst. Ik ben nog nooit ergens geweest dat ik heb gezien dat zij voor die bomen gingen buigen en aanbidden. Het is overal, wordt het gezien en ook zo beleefd als een familiefeest. En daarom hoor je ook de hele maand al met corona, ja, wat gaan we met kerst doen? Want zometeen kunnen we maar, kunnen we het niet vieren. En nu mogen we het dan met 2 mensen vieren. En men vindt dat erg, want dat is namelijk het moment. Eigenlijk is dat het grootste moment van het jaar, laat me eerlijk wezen. Dat de familie bij elkaar komt. Een gewoon, fijn, gezellig, leuk familiefeest. Nou, ik heb daar niks op tegen. Wij hebben dat ook elk jaar al gedaan. En dus ja, vanuit de Bijbel gezien hoef je dat niet af te keuren. Maar iedereen zei in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, toch? Ja, absoluut, ja. Dus als Paulus zegt in Colossenzen 4 van koop de tijd uit, ja, nou dan is dat een mooi moment. Dat, ik ben als het ware weer een beetje, wij hebben natuurlijk altijd in het verleden altijd al gezegd, ja, we gaan het wel gebruiken die dagen om te vertellen, wat houdt dat dan in Kerstmis, ja? Wat is dat dan, die geboorte van Christus? Waarom is die dan geboren? Ik had van de week nog een klant, die zet een mooie review op mijn site, die komt uit Canada. Ze woont hier in Nederland, ze werkt bij de ESA. En daar heb ik gewerkt. Ik heb met haar ook over het evangelie gesproken. En toen schreef ze een leuke review. Dus ik bedank haar via de mail daarvoor. Een leuke review. Ik zeg, maar je weet het, denk eraan. Een hele fijne dagen wens ik je. Want je weet, daar is dat kind geboren. En waarom werd hij geboren? Omdat hij stierf voor jouw zonde, omdat hij van je houdt. Fijne happy Christmas. Dan kreeg ik toch een leuk bericht terug. Oh ja, happy Christmas for you too. Om een uitroepteken. Dan denk ik, ja, dat is weer een mooie gelegenheid om toch weer niet gewoon de geboorte van het kind te vertellen, maar de geboorte van de verlosser voor iedereen. En dat is met zout gesprengd, ja? Voor degenen die buiten zijn. Maar 1 Timotheüs 1 vers 15. En dat is wat we dan natuurlijk leren. 1 Timotheüs 1 vers 15. Timotheüs 1 vers 15. Doch vers 14. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. En waarvan ik de voornaamste ben, de grootste zondaar. De grootste zondaar kan gered worden. En daarom is hij naar deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. God heeft zijn liefde bewezen, toch? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is de boodschap van Kerstmis. Zonder de kribbe geen verlossen. Ja? Dus zonder de geboorte van Christus heb je geen verlossen. Dat is het evangelie wat wij verkondigen. Hij stierf voor jouw zonde en is opgestaan uit de dood. Voor jouw rechtvaardigmaking. Dat hij daar tot zonde gemaakt werd. Zodat wij tot de rechtvaardigheid Gods toegerekend zouden krijgen. En dat is de tijd waarin we leven. Nou, we zitten in 1 Timotheüs. Gaan we naar 2 Timotheüs. 2 vers 4. Jawel. 2 Timotheüs 2 vers 4. Nee, 1 Timotheüs. Sorry. 1 Timotheüs 2 vers 4. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar en de mens, Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft, en dat is de tekst die wij natuurlijk leren. Tot een rantsoen voor allen, een losprijs voor iedereen. Zijnde getuigenis te zijnde tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Daar gaat het om. Hij is daar geboren. Tot een rantsoen, een losprijs voor iedereen. Want iedereen is een zondaar. En derft eerlijkheid Gods. En als je dat nou. Dat is een heel mooi moment om dat te gaan gebruiken. Om dat te gaan leren. En wij weten dus afsluitend dat wij geen afgodsbeeld aanbidden. Absoluut niet. En iedereen mag er trouwens anders over nadenken. Misschien zeggen, nou, die Jan is nou wel helemaal. Wat hij nou allemaal vertelt, dat mag. Je mag er helemaal anders over denken. Want weet je, we leven niet onder de wet. Maar leven onder de genade. En ieder zijn vol in zijn eigen gemoed verzekerd. En dat je mag veranderd worden in je denken. Dat je de juiste keuzes maakt. Dat je weet wat is de wil van God in dit soort zaken. Ik heb het op deze manier geleerd. En ik geloof ook dat het zo is. En doe je het, is het goed. Doe je het niet, is het ook goed. Christus is niet geboren op die datum, weet ik. Er wordt ook niet gezegd dat je het moet vieren in de Bijbel. Nee, weet ik ook. Maar er wordt ook niet gezegd dat je het niet mag doen. Iedereen is daar vrij in. En als we dan over liedjes hebben. Ik wou dan toch een liedje mee afsluiten. Even kijken of het allemaal gaat zoals ik wil. En dat hebben we natuurlijk eigenlijk nog nooit gedaan. Maar wat is nou belangrijk met de liedjes? Misschien doe ik dat volgend jaar nog wel. Ik heb afgelopen zondag Stille Nacht, Heilige Nacht voorgelezen. Ik heb een aantal liedjes tegen het woord van God aangehouden. En dan zie je dat heel veel liedjes gezongen worden waarvan heel veel mensen denken, nee, niet eens bij stilstaan bij wat ze zingen. Maar als ze dat eens goed wisten, er zijn heel veel van die kerstliederen, die zijn echt fantastisch. Wat is bepalend? Bepalend is dat je, wat is de inhoud van het, dan gaat het over de Godheid van Christus, is belangrijk in zo'n lied. Niet gewoon een kind, maar hij was de Zoon van God, geboren uit de maagd, en dat hij werd geboren. Waarom? Om voor onze zonde te sterven aan het kruis. Nou, en die liederen die zijn er, absoluut. En dan heb ik geen moeite om zo'n lied te zingen. Want ik sta er achter, als ik maar achter die tekst kan staan. Ja? Dus dat gaan we even doen. Ik hoop even met de camera dat voor te zetten. Ik had een heel mooi Engels lied, maar even kijken of dat lukt. Maar ik heb toch voor een Nederlands lied gekozen. Eventjes, misschien dat ik dat volgend jaar nog even. Mijn muis die staat nu stil. Dus ik doe even met mijn hand. Of die in beeld is. Even kijken. Zo. Dit is dus een kerstlied wat ik vroeger ook altijd gezongen heb. En nou ja, de tekst is gewoon heel mooi. Dus laten we even gaan luisteren en dan sluiten we af. Ja, voorbeeld, ja. Vrede op aarde, we weten, maar we weten natuurlijk, ja, nu brengt hij ook vrede op aarde. Dat wil zeggen dat we vrede met God krijgen. Zij bedoelen dat misschien wel. Er zal misschien altijd wel iets zijn dat je denkt, dat kan je nog veranderen ook, hè. Dat hebben wij in onze middelen ook gedaan. Maar uiteindelijk weten wij, hij is ook geboren om vrede op aarde te brengen, want dat zongen de engelen ook. Maar we weten de bedenkende genade, gaat het nu om vrede met God te krijgen. Maar uiteindelijk zal overal vrede zijn. Goed, ik zou zeggen, laten we eindigen met gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. dat we met z'n allen dit mogen gedenken. Natuurlijk, het gaat om het kruis, dat gedenken we het hele jaar in ons leven. En ook die geboorte, we denken natuurlijk meer aan het kruis, dat is wel zo. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, maar het kruis zou er nooit geweest zijn als de Heer Jezus niet, als uw zoon niet vlees was geworden en was geboren in de stal van, of in Bethlehem. En dat is iets toch mooi om daar toch ook weer bij stil te staan. En Vader, en zo wil ik u daarvoor danken, dat we dit vanuit het woord zo mogen zien en het ook weer beter gaan begrijpen. En we danken u daarvoor dat er allemaal gebeurd is en dat het kruis onze redding is en dat we eenmaal bij u zullen zijn. Daar zien we naar uit, Vader. Dank u wel voor deze genade in Christus' naam. Amen. Goed, allemaal bedankt voor het kijken. Ik wens u ook vanuit degene die hier zitten. We zijn natuurlijk met een klein koppeltje, zoals jullie even laten zien.
Hallo.
Allemaal.
Goeie kerstdagen.
Hele fijne en gelukkige kerstdagen gewenst. En een heel fijn familie zijn samen toegewenst. Ik zou zeggen, tot de volgende keer en de groetjes maar weer.